Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 71, vers 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En wat er verder volgt, Psalm 71 en daarvan het 14e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring, daarvan het eerste hoofdstuk van het 9e tot en met het 20e vers. Wij herzeggen nu Openbaring 1, de versen 9 tot en met 20, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 28. Ik heb Heer des nachts aan uw naam gedacht, uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Openbaringen 1 vanaf vers 9 tot 20. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die te Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 gouden kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met het lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een 2-snijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niets, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten.
Gemeente, aan de beurt van behandeling deze morgen is zondag 17 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Eén vraag en één antwoord. Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons bij het nut van de opstanding van Christus. Want dat is de vraag, dat is de enige vraag die in zondag 17 wordt gesteld. En dan letten wij op een drietal gedachten. Jongens en meisjes, daar hoefde de dominee niet over na te denken, want het staat in het antwoord ten eerste en ten andere en ten derde. Dus het antwoord dat bestaat uit drie stukjes. En in het eerste stukje gaat het over de gerechtigheid. Daarom is de eerste gedachte de rechtvaardigmaking. De Heer Jezus zal de gerechtigheid die hij verdiend heeft ook deelachtig maken. En dat is nodig in ons alle leven. Het tweede stukje begint bij ten andere en dat gaat over een nieuw leven. Dat is een leven tot eer van God. Dat is een leven met en in de Heer Jezus Christus. En met een moeilijk woord noemen wij dat nieuwe leven de heiligmaking. Daarom is de tweede gedachte de heiligmaking. En het laatste stukje gaat over de opstanding, over de zalige opstanding. Dat zal straks zijn bij de wederkomst van de Heer Jezus. We hebben daar pas over nagedacht met Pasen, met hemelvaart was het, uit de brief die Paulus schreef aan de Thessalonicenzen. Dat als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen al degenen die gestorven zijn, die zullen opstaan. En dan zullen ze heerlijk worden. Daarom is de derde gedachte de heerlijkmaking. Probeer dat te onthouden. Het nut van de opstanding, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking en de heerlijkmaking. Gemeente, wij zijn toegekomen aan een nieuw gedeelte. Nee, het gaat nog steeds over het middelste gedeelte van de geloofsbelijdenis van God de Zoon en onze verlossing. Dus wat dat betreft beginnen we niet aan een nieuw gedeelte. Maar als het over God de Zoon gaat, hebben we de laatste weken stilgestaan bij zijn vernedering. Want we zijn bezig met de staten van de middelaar. En er is een staat van vernedering en een staat van verhoging. En in de vernedering heeft de Heer Jezus de zaligheid verdiend. We hebben gehoord dat die vernedering steeds dieper en dieper ging. Tot de nederdaling ter helle toe. Zo moest de zaligheid verdiend worden. Maar er is ook nog een tweede staat, dat is de staat van de verhoging. Dat de Heer Jezus uit de vernedering is. En dat hij de zaligheid niet meer hoeft te verdienen. Maar dat hij die zaligheid die hij verdiend heeft, gaat toepassen. Zo noemen wij dat. Of het antwoord zegt straks deelachtig maken. Hij gaat het zelf ook deelachtig maken. Het is niet wat je vaak hoort, dat de Heer Jezus de zaligheid verdiend heeft en dat jij het nu jezelf deelachtig moet maken. Er zijn heel veel mensen die dat leren vandaag de dag. Dat moet jij doen. Dat moet jij geloven. De remonstranten hebben een website en op die website staat het geloof dat begint bij jezelf. Nou ja, zij komen er dan tenminste nog eerlijk voor uit dat ze dat leren, maar het klopt natuurlijk niet. En er zijn ook heel veel mensen die er niet voor uitkomen en die toch hetzelfde leren. Het geloof begint bij jezelf. Nou, dat is niet de taal van de catechismus. De taal van de catechismus noemt de Heilige Geest als de werkmeester van het geloof. En de catechismus zegt dat het Christus is die in zijn verhoging de zaligheid toepast. En hoe doet de Heer Jezus dat dan? Wel, in de vernedering zijn trappen, maar in de verhoging zijn ook trappen. We staan in deze morgen stil bij de eerste trap, dat is de opstanding uit de doden. En kort geleden hebben we stilgestaan bij de tweede trap, de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En de derde trap is zijn zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En de laatste trap die moet nog komen, dat is zijn wederkomst op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En als de Heer Jezus dat nu door zijn Heilige Geest gaat deelachtig maken, met eerbied gezegd, dan zegt hij niet ineens van tegen zo iemand, kijk, hier heb je alles, maar dan gaat hij dat ook in stapjes, trapsgewijze deelachtig maken. In de verschillende oefeningen van het geloof. Daarom staan we apart stil bij het nut van de opstanding. En staan we apart stil bij het nut van de hemelvaart. En staan we apart stil bij het nut van het zitten ter rechterhand Gods. Het zijn allemaal trapjes, zou je kunnen zeggen, die Gods kinderen in de weg van geloofsoefening moeten leren. Nou, niet alleen Gods kinderen. Ik heb in mijn gebed gezegd, wij zijn allemaal zonder gerechtigheid en zonder heiligheid en zonder heerlijkheid. Dus het is niet alleen een boodschap voor Gods kinderen. We hebben dat allemaal nodig. En vanmiddag zal het gaan over het zoeken daarnaar. Maar hier staat wat nut ons, dat zeggen Gods kinderen, dat zegt de kerk, wat nut ons de opstanding van Christus. Het is heel opmerkelijk dat de catechismus helemaal niet ingaat op het feit van de opstanding. Hoe heeft het precies plaatsgevonden? Ze laten dat helemaal rusten. Terwijl dat bij de hemelvaart bijvoorbeeld wel ter sprake komt. Hoe de Heer Jezus ten hemel gevaren is. En bij de komst van de Heer Jezus in de volheid des tijds ook. Geboren uit de maagd Maria. Waarom laten ze het hier helemaal rusten? Er is ook niemand bij geweest. Bij de geboorte van de Heer Jezus zijn mensen bij geweest. Bij de hemelvaart van de Heer Jezus zijn mensen bij geweest. Maar in het graf was niemand erbij toen de Heer Jezus werd opgewekt uit de doden. Natuurlijk is er wel het een en ander van te zeggen van het feit van de opstanding. De Bijbel leert ons daar genoeg over. Alleen de catechismus laat het rusten. Omdat het blijkbaar niet nodig was in die tijd om daar uitvoerig bij stil te staan. En omdat de catechismus het laat rusten, laten wij het vanmorgen ook maar rusten. En gaan we gelijk naar de toepassing. Meestal doen we dat niet. Nou, dit gaat gelijk naar de toepassing. Je kunt niet zeggen dat er in de preek van deze morgen geen toepassing zit. Want de hele preek is toepassing. De hele preek gaat over het nut van de opstanding. Over hoe de Heer Jezus het deelachtig maakt. Wat nut ons de opstanding van Christus. En ik zou de vraag ook in het midden willen leggen. Wat nut jou de opstanding van Christus? Wat nut u de opstanding van Christus? Heeft het eigenlijk wel nut voor u? En zo ja, hoe weet u dat dan? Hoe moet je dat dan, hoe weet je dat dan, of de opstanding van Christus nut heeft? Moet het dan Pasen in je leven geworden zijn? Is dat pas een nut die Gods kinderen, als ze al heel ver zijn op de weg van de geloofsoefening, pas ervaren? Wie hebben er deel aan? Nou, dominee Hellebroek zegt het in zijn catechisatieboekje zo mooi: die de kracht van Christus' opstanding kennen. En waar begint de kracht van Christus' opstanding? Dat is waar de dood gaat wijken. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Is dat in je leven gebeurd? Van dood levend gemaakt? Kennen wij die kracht, die onwederstandelijke kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus? De ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En als je dat niet kent, dan kun je toch ook niet spreken over nut van de opstanding. Dan deel je daar toch niet in. Maar dan is dat toch ook een heel groot gemis. Dan is dat toch niet iets om gewoon mee verder te leven. Dan zou de Heere de prediking van deze morgen kunnen gebruiken om ons wakker te schudden. Ik mis niet veel, ik mis alles. En dat het nood mag worden aan de troon van Gods genade om in deze dingen, deze weldaden te mogen delen. Wel, in de eerste plaats de rechtvaardigmaking. Want er staat: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Inderdaad, de Heer Jezus is uit de dood teruggekeerd. En hij had het tijdens zijn omwandeling op aarde al een paar keer laten zien, dat hij de macht heeft over de dood. Zo heeft hij verschillende mensen uit de dood opgewekt. Dan moeten we wel opletten, als wij het hebben over de dood, dan denken wij heel vaak alleen maar aan het einde van het leven. Als iemand gestorven is, dat is de dood. Maar in de Bijbel is het woordje dood veel breder. Het zou bij ons eigenlijk ook veel breder moeten zijn, de dood. Er staat ook in het formulier van het avondmaal dat zelfs Gods kinderen midden in de dood liggen. Zo beleven zij dat. In zichzelf, buiten Christus, is voor hen de dood, terwijl ze wel leven. Terwijl ze wel aan het avondmaal genodigd worden. En toch beleven zij dat zo. Wat is dan de dood? Er is sprake van drieërlei dood. Er is sprake van de geestelijke dood. Dat wil zeggen dat wij het beeld van God zijn kwijtgeraakt. Geen kennis, geen gerechtigheid, geen heiligheid meer. De geestelijke dood wil zeggen dat we van God gescheiden zijn. Uit zijn gunst en zijn gemeenschap. En omdat we dood zijn, hebben we er geen last van. Verlangen we niet naar het herstel van de gemeenschap. Dat gebeurt bij christenen in de Christenreis pas als hun ogen geopend worden. Dan kan hij God niet langer missen. En de tijdelijke dood, inderdaad, dat is het einde van iemands leven. Dat komt voor ons allemaal, vroeg of laat. En de eeuwige dood, dat is wat volgt als iemand sterft die onbekeerd is. Dan ga je over van de geestelijke dood in de eeuwige dood. En dat wil zeggen eeuwig van God gescheiden te zijn. En de Heere Jezus die heeft die drievoudige dood overwonnen. De geestelijke dood, hoe heeft hij dat gedaan? Door zelf die scheiding in te leven. Van God gescheiden te zijn. Gods toorn is op hem neergedaald. En dat moest ook, want anders kon hij anderen de gerechtigheid niet wedergeven. Hoe heeft de Heer Jezus de tijdelijke dood weggenomen? Wel, bij zijn opstanding op de paasmorgen. Hij was sterker dan de dood. Hij kon van de dood niet gehouden worden. En hoe heeft de Heer Jezus de eeuwige dood weggenomen? Door die eeuwige scheiding ook in te leven. In Gethsemane, aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij, staat er in het avondmaalsformulier, tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Dus de Heer Jezus, die is die drievoudige dood ingegaan. Hij heeft die drievoudige dood beleefd. Al heeft dan de eeuwige dood bij hem geen eeuwigheid geduurd. Omdat hij in korte tijd die eeuwige straf heeft gedragen. En die drievoudige dood moest hij sterven om de gerechtigheid te verkrijgen. Niet voor zichzelf, maar voor degene in wiens plaats hij stond. Want de Heer Jezus deed dat als borg. Hij deed het als plaatsbekleder. Hij deed het als middelaar. En over dat eerste nut gaat het hier. Dat is de rechtvaardigmaking. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. Het staat in de Bijbel. Niemand kan ons redden van de dood. Alleen de gerechtigheid van Christus. En die gerechtigheid die hij verworven heeft, die maakt hij deelachtig. Opdat hij ons de gerechtigheid. Even opvallend is het woordje de. Er staat niet gerechtigheid. Maar de gerechtigheid, dat wil zeggen die ene gerechtigheid die nodig is. Er is heel veel gerechtigheid die ons niet redt. Eigen gerechtigheid redt ons niet. Daar ga je mee verloren. Je gerechtigheid moet nog meerder zijn dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Nou, die hadden een hele grote gerechtigheid. Die mensen waren er de hele dag mee bezig met allemaal wetten en regeltjes, met doen en laten. Maar het was te kort. Dat is eigen gerechtigheid, daar heb je niks aan. Het gaat om de gerechtigheid die voor God kan bestaan. En welke gerechtigheid kan voor God bestaan? Een volkomen gerechtigheid. Het moet volkomen in orde zijn. De wet moet volkomen gehouden zijn. De straf moet volkomen betaald zijn. En er is maar één die dat kon, jongens en meisjes, die gezegd heeft: tetelestai. Het is volbracht. De Heer Jezus Christus. Het gaat om zijn gerechtigheid. We noemen het ook wel de borggerechtigheid. Luther noemde het de vreemde gerechtigheid. Hij bedoelde gerechtigheid niet van mij, maar van een ander. Een vreemde gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had. Want hij heeft alles gedaan wat Gods gerechtigheid eiste. En Gods gerechtigheid eiste de betaling van de straf. En de straf was de dood. Gods gerechtigheid eiste de volbrenging van de wet. En dat heeft de Heer Jezus allemaal gedaan. En dat hij die gerechtigheid verworven heeft, dat zien we met Pasen. Want dan staat er dat de Heer Jezus, ja, soms lees je dat hij is opgestaan. En soms lees je dat hij is opgewekt. En dat laatste, dat is voor ons ook heel belangrijk, want dat opwekken, dat heeft hij niet zelf gedaan, dat heeft zijn Vader gedaan. En dat is heel belangrijk, jongens en meisjes, dat God de Vader dat heeft gedaan, want God de Vader heeft daarmee gezegd dat de Heer Jezus de gerechtigheid heeft aangebracht. Als er nog maar ietsje ontbroken zou hebben, dan zou God de Vader niet tevreden geweest zijn. Dan zou hij de Heer Jezus niet opgewekt hebben. Dat kon niet, want dan zou hij zijn gerechtigheid tekort doen. Maar Pasen, en daarom is Pasen zo'n belangrijk feest, Pasen is het feest waar God de Vader heeft gesproken. De gerechtigheid, mijn zoon, die u verdiend heeft, die is goed, die is volkomen. Er wordt dan ook wel eens gezegd dat de Heer Jezus met Pasen de kwitantie kreeg van de betaling. We zouden vandaag zeggen het bonnetje. Wat je krijgt in de winkel als je betaald hebt. Dat is het bewijs dat je betaald hebt. De opstanding van de Heer Jezus is het bewijs dat hij heeft betaald. En dat God de Vader met zijn gerechtigheid tevreden is. Hoef je nooit aan te twijfelen, dat is zo. Dat heeft God de Vader zelf gezegd, punt. Nee, geen punt, want nou is de vraag, hoe kom ik nu aan die gerechtigheid? Dat is toch je vraag, hopelijk? Of vindt u het genoeg dat het Pasen geweest is en dat de Heer Jezus de gerechtigheid heeft aangebracht? Wat nut ons, wat nut jou, wat nut mij de gerechtigheid van Christus als ik nog dood ben in zonde en misdaden, dan nut mij die gerechtigheid niet. Dan heb ik er geen deel aan. Dan moet de kracht van Christus' opstanding in mijn leven komen. En heel veel mensen hebben er genoeg aan. Aan het feitelijke, aan het voorwerpelijke, aan het Bijbelverhaal. Zij gaan er vanzelf uit. Het is ook voor mij. En het klinkt ook zo aangenaam en het neemt hals over kop toe, zou ik haast willen zeggen. Die boodschap, die oude bedriegelijke boodschap, het is voor ons allemaal. Het is ook voor jou. Wij delen allemaal in de gerechtigheid van Christus. Nou, ik ga u dat zo niet preken. En ik zou ook niet zo naar de eeuwigheid durven reizen. Ik blijf bij de catechismus die zegt dat de Heer Jezus Christus die gerechtigheid zelf deelachtig moet maken. En dan zijn we gewoon in het spoor van onze gereformeerde vaderen. Dan moet ik denken aan de onderscheiding die dominee Kersten maakt in kort begrip, waar alle beleidende leden van onze gemeente ja op gezegd hebben. En wat staat er in kort begrip? Daar staat in de uitleg die dominee Kersten geeft bij de rechtvaardigmaking, dat er een rechtvaardigmaking is voor het geloof en dat er een rechtvaardigmaking is door het geloof. En wat is de rechtvaardigmaking voor het geloof? Dat is de rechtvaardigmaking in de eeuwigheid. Toen heeft God zijn volk al in Christus als rechtvaardigen gezien. Is dat belangrijk? Ja, zeker is dat belangrijk. Als die rechtvaardigmaking van eeuwigheid er niet was, had God in het Oude Testament nooit één zondaar kunnen bekeren. Want God kan met de ongerechtigheid geen gemeenschap hebben. En dan zouden al die mensen die in het Oude Testament gestorven zijn, voordat de Heer Jezus gestorven was, die zouden allemaal verloren zijn gegaan. Maar nee, er is een rechtvaardigmaking in het besluit van God. Er is een rechtvaardigmaking van eeuwigheid, gelukkig wel. En er is een rechtvaardigmaking in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als hij opstaat, staat hij op voor zijn ganse kerk. Paulus die zegt het, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. In hem zijn de zijnen al gerechtvaardigd. In hem delen zij al in de vrijspraak. Maar dat is voor het geloof. En hoe kan ik nou troost hebben van de rechtvaardigmaking voor het geloof, als ik er niet in deel door het geloof? En dat door het geloof, dat is dat deelachtig maken wat de Heer Jezus doet door zijn geest. En hoe gaat hij dat dan deelachtig maken? Hoe gaat hij die gerechtigheid dan aan mensen geven? Door het geloof. En dan is er ook weer tweeërlei onderscheiding. Dat is in de eerste plaats in de wedergeboorte. Dan schenkt Christus zijn gerechtigheid aan de zondaar. Want je wordt met Christus verenigd. In de wedergeboorte. Door het geloof dat geplant wordt in het hart. En dus deel je in zijn gerechtigheid. Want er zijn maar twee soorten van mensen. Er zijn rechtvaardigen en goddelozen. Je bent in Christus of je bent buiten Christus. God ziet ons in Christus aan of hij ziet ons in Adam aan. Dus dat deelachtig worden van de gerechtigheid, dat doet Christus zelf door de wedergeboorte. In de wedergeboorte vindt er een staatsverwisseling plaats. Wij noemen dat de dadelijke rechtvaardigmaking. En zonder die dadelijke rechtvaardigmaking zul je niet zalig worden. Tenzij iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Al noemen mensen God hun vader, maar zonder wedergeboorte zullen ze niet zalig worden. Dat is heel aangrijpend, maar het is wel de werkelijkheid. Wij moeten de gerechtigheid van Christus deelachtig maken. En dan weet je dat natuurlijk ook, hè? Dan geeft de Heer Jezus in één keer, mag ik het zo zeggen, ik bedoel het eerbiedig, dan geeft de Heer Jezus in één keer het volle pakket. En dan zegt, dat is voor jou. Geloof je het? Ja, veel mensen wel. Die zeggen, is dit gebeurd in mijn leven? Dus mijn zonden zijn vergeven. Ah nee, zo doet de Heer Jezus dat niet. Hij maakt dat deelachtig in de weg van de geloofsoefening. En hoe krijgt iemand dan de troost van de rechtvaardigmaking door het geloof in zijn hart? Wel, de Heere brengt mensen in aanraking met het recht van God. Zij moeten zichzelf als schuldigen leren kennen. Dat hele stuk kun je niet overslaan. Maar dat begint pas als God in je leven komt, als je ogen geopend wordt. Als Christen uit stad verderf gaat, dan zegt hij niet, nou wat is het fijn, mijn zonden zijn mij vergeven. Wel nee. Hij is al een kind van God, maar die troost heeft hij niet. Hij kan zelf die conclusie niet trekken. Hij moet door het poortje. Wat zeg ik? Hij moet niet alleen door het poortje, hij moet naar het kruis. Hij heeft nog een hele weg te gaan. Om de troost van de vergeving der zonde te krijgen, daar begint het helemaal niet mee. En dat noemen wij de rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie. Je zou het kunnen vergelijken met een rechtszitting. Kijk, als iemand schuldig staat, dan krijg je te doen met, ja, misschien met een arrestatie. Je krijgt te doen bij een ernstig misdrijf met de rechter. Je krijgt een advocaat nodig. Je hebt gesprekken met die advocaat. Maar uiteindelijk moet het een keer naar een rechtszitting. De rechter moet spreken. En dat is de rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie. Dat ik mag weten van God de Vader vrijgesproken te zijn van schuld en straf. En dat ik een recht heb op het eeuwige leven. Hebben Gods kinderen daarvoor dan nooit de troost van de vergeving der zonden? O jawel. Als zij gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus door het geloof, mag ik het zo zeggen. Als ze de advocaat hebben leren kennen. En als ze onderhandelen met de advocaat. Zeker, dan kan het voor hen wel eens zo zijn alsof de rechtszitting al voorbij is. Want die advocaat is zo bekwaam. En die staat in voor degene van wie hij de zaak waarneemt. Maar het moet nog voorkomen. En dat is, vele van Gods kinderen leven als het ware tussen het moment dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen en te mogen weten van de rechter dat hun zonden vergeven zijn. En er zijn er ook velen die er helemaal geen last van hebben, omdat ze alles bij elkaar redeneren. Maar hoe kun je dan zeggen dat Jezus zijn gerechtigheid deelachtig gemaakt heeft? Dat moet je toch weten. En dat kun je toch alleen weten als hij tussen beiden getreden is. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Wij willen altijd maar voor dat recht van God blijven. We willen altijd maar om dat recht van God heen. Maar dat wil Jezus niet. En dat doet hij ook niet in het leven van zijn kinderen. Hij gaat het deelachtig maken. Kijk naar de discipelen. We hebben een hele prekenserie gehouden over Simon Petrus. Die van zijn eigen gerechtigheid verlost moest worden. Hij moest er helemaal aan. Om de troost van de gerechtigheid van Christus in zijn leven te mogen ontvangen. En dat gun ik u. Dat gun ik u allen. Nee, wij zijn geen rechtvaardigmakingsdrijvers. Wij zeggen niet dat er voor de bewuste rechtvaardigmaking geen geestelijk leven is en al zulke termen. Wij slaan het kleine niet weg, de bekommerde die troost niet hebben. Maar wij prediken wel dat je daarna moet staan en je gaat daar ook naar staan als die schuld maar blijft drukken. Want ik moet zelf die kwitantie hebben. Met mijn naam erop dat ik weten mag dat mijn zonden vergeven zijn. Zomaar heel in het kort. De rechtvaardigmaking. Zondag 23 kom ik er nog wel op terug. We gaan naar onze tweede gedachte, de heiligmaking. Dat is ook noodzakelijk. Want wij zijn onze heiligheid kwijtgeraakt. En de heiligmaking komt voort uit de rechtvaardigmaking. Het is deze volgorde, jongens en meisjes, rechtvaardigmaking, heiligmaking. In de Romeinse kerk is het andersom. Daar zegt men, je moet eerst heel goed je best doen. En als je dan een bepaalde mate van heiligheid bereikt hebt, dan zegt God, nou vergeef ik je zonde. Daarom zijn die goede werken en zo in de Romeinse kerk zo belangrijk. Want anders krijg je geen vergeving der zonden. Wij zeggen nee, de rechtvaardigmaking is niet te verdienen. In de rechtvaardigmaking spelen goede werken helemaal geen rol. Maar waar de rechtvaardigmaking is, daar is ook de heiligmaking. En voor die heiligmaking is ook nodig de kracht van Christus' opstanding. Dat is heel belangrijk. Heiligmaking, dat is niet die godsdienst uit de mens. Er is zoveel godsdienst uit de mens, waarin de mens activistisch bezig is zichzelf te verbeteren. Je moet toch zelf ook wat doen? En ja, in de rechtvaardigmaking kan dat dan niet, maar in de heiligmaking wel. Nee, in de heiligmaking ook niet. Die zelfverbetering, dat is het niet. Je kunt een graf aan de buitenkant heel mooi wit pleisteren, maar blijf aan een graf. Je kunt een beker heel mooi oppoetsen, een zilveren beker, maar de troep blijft erin zitten. Dus de heiligmaking, daar is ook diezelfde kracht van Christus voor nodig. Daar is ook de wedergeboorte voor nodig. En nu ligt de rechtvaardigmaking in de wedergeboorte. En de heiligmaking ligt ook in de wedergeboorte. Ook daar heb je weer dat verschil tussen tweeërlei heiligmaking. Al degenen die in Christus zijn, zijn heilig. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dus die mensen zeggen, wij zijn heilig. Nee, juist niet. Want zij zien dat niet. Dat is van Gods kant. Maar zij gaan inleven dat ze zo onheilig zijn. Ze gaan hun leven verbeteren. Heb maar geduld. Ik zal u alles betalen. En dan is die heiligmaking in het begin vaak wettisch. Wat wordt ermee bedoeld? De wettische heiligmaking. Nou, buiten Christus om. Door eigen werken. Oh, wat kun je dan fariseïstisch worden. Ik heb zulke tijden in mijn leven ook wel gekend. Dan word je zo vroom en zo godsdienstig. En dan ben je jezelf zo aan het opknappen. En dan denk je dat het al een heel stuk beter gaat. En waar je helemaal geen erg in hebt, dat is uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid niet. Dat heeft geen waarde voor God. Al die vrome godsdienst vanuit de mens. De heiligmaking is uit Christus. En in plaats van een wettische heiligmaking, zal het een evangelische heiligmaking moeten worden. En hoe wordt het dat? Doordat de Heilige Geest al dat wettische werk gaat afbreken. Dat is een zegen hoor, als je er doorheen zakt. Ik zeg niet dat je dan losgeslagen gaat leven. Ik denk dat je hetzelfde blijft leven. Maar je kunt er niks meer voor geven. Je kunt er geen grond meer van maken. Ook in de heiligmaking moet er plaats komen voor de Heer Jezus Christus. En dat kan alleen als het inderdaad werkelijkheid wordt. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die vrucht die moet van de andere kant komen. Die vrucht moet uit Christus komen. En ik geloof dat de heiligmaking pas echt goed gaat functioneren in het leven van Gods kinderen. Na de rechtvaardigmaking. Na de rechtvaardigmaking word je niet rijk. Maar dan moet je heilig voor God leren leven. Dan moet je met die Christus, die mijn schuld heeft verzoend, dan moet je leren heilig te leven vanuit de gemeenschap met hem. Nou, als er iets moeilijk is, dan is het dat. Want van je schuld kun je nog een keer zeggen dat hij vergeven is. Maar van de heiligheid kun je nooit zeggen, nou ben ik volkomen heilig. Er blijft altijd een arm volk. Ik zal mij doen overhouden. Een arm en een ellendig volk. En die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Zonder mij kunt ge niets doen. Zonder mij. En we doen wat zonder hem. Maar het heeft geen waarde. Zo moet Christus ook in een weg van heiligmaking alles worden. Dagelijks gemeenschap hebben met hem. Dat is het leven der heiligmaking. Dagelijks te ervaren wat de bruid zegt, ik ben zwart. Ik ben zwart als de tenten van Kedar. Toch liefelijk? Liefelijk in hem. En wanneer die bruid geen gemeenschap met hem had, was ze ook niet liefelijk. Dan was ze niet die schone bruid. Nee, in zichzelf. Je moet eens lezen wat de bruid over zichzelf zegt. Buiten Christus is ze helemaal niets. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Het leven uit Christus, dat is de heiligmaking. Gemeenschap hebben met Christus. Eigen krachten te verachten. Vrucht dragen uit hem. Gesnoeid worden om meer vruchten te dragen. Al die uitlopers die geen vruchten dragen, die moeten eraf. Die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Nou, zeker heiligmaking is belangrijk. Maar het is wel iets anders dan wat veel mensen eronder verstaan. Veel mensen verstaan onder de heiligmaking. Dominee, geef ons eens een paar opdrachten. Dan gaan we aan de slag. Nou, de heiligmaking is mensen, je moet alles verliezen wat van jezelf is. Overal de dood op leren schrijven. Alles stinkt. Alles is onrein. Het kan alleen uit Christus voortkomen. Uw vrucht is uit mij gevonden. En die troost is er alleen als er gemeenschap met Christus mag zijn. We gaan onze derde gedachte, de heerlijkmaking. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 85, vers 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt.
Oh,
Onze derde gedachte, de heerlijkmaking. Gemeente, de toepassing van de verdiensten van Christus is trapsgewijze. Ik begrijp niet dat mensen daar soms zo moeite mee hebben. Als het niet trapsgewijze zou zijn, als je ineens gerechtvaardigd zou zijn in de wedergeboorte en je zou die troost hebben, zou je ook ineens geheiligd zijn in de wedergeboorte en die troost hebben. Sterker nog, zou je ineens van in de wedergeboorte in de hemel gezet worden. Want dat is evenzeer de vrucht van de verdiensten van Christus. Maar nee, dat is nog niet. Dat gaat trapsgewijze. Al is dat van Gods kant reeds wel zo, maar niet van de kant van de zondaar. Kijk, Christus heeft de heerlijkmaking ook verdiend, de zalige opstanding. Maar die gebeurt niet op de dag van je wedergeboorte. Die wordt later pas toegepast. Trapsgewijze. Hoe je het ook noemen wil. Maar het is niet zo dat ineens de zondaar, een kind van God, het volle pakket van de verlossing mee naar huis krijgt. Gelukkig niet. Want je beseft er nog helemaal niks van in het begin, wat er nodig is om zalig te worden. En wat er nodig was om de gerechtigheid te verwerven en om de heiligheid te verwerven. En om de heerlijkmaking te verwerven. Onze zalige opstanding, dat is de jongste dag. Dat is dus niet de geestelijke opstanding in de wedergeboorte, dat je van dood levend wordt. Maar dit is de opstanding ten jongste dagen. Als het woord van de profeet Hosea in vervulling zal gaan. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, van het graf. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentieën? Hel, waar zijt gij? Waar is uw verderf? Het zal dat zijn, als de dood volkomen teniet gedaan zal worden. In dat teken staat ook de opmerking uit 1 Korinthe 15. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Veel mensen leggen dat zo uit, nou, de laatste vijand waar je op aarde mee te strijden krijgt, dat is de dood. En die moet je teniet doen. Nou, wij doen de dood niet teniet. Jezus doet de dood teniet ten jongste dagen. En dan pas zal de toepassing van zijn verdiensten volkomen zijn. Als hij de zijnen, zoals we dat pas gehoord hebben, op hemelvaartsdag, als hij de zijnen zal verlossen van de dood. Als de graven geopend zullen worden. Als ze hun ziel terug zullen krijgen. En als ze de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Wat zal dat een ontmoeting zijn? Nee, die verdienste, als het gaat over de heerlijkmaking, die is nog maar ten dele toegepast. De heerlijkmaking, daar deelt het lichaam ook in. En het lichaam van Gods kinderen, dat wordt ook in het graf gelegd. En dat gaat ook tot vertering over. En de Heer Jezus heeft toch, inderdaad, hij heeft de heerlijkmaking verdiend, het is hem beloofd. Maar straks pas op de jongste dag zal het worden toegepast. Dan zal ook dat lichaam wat gezaaid is in oneer, dat zal opgewekt worden in heerlijkheid. Heerlijkmaking, dat heeft daarmee te maken. En dat dat gebeurt, daar is de opstanding van Jezus Christus een zeker pand van. Je zou kunnen zeggen, een bewijs. Dat geloofsartikel is zo belangrijk voor de gelovigen. Want nu mogen zij weten, ook als ze sterven gaan, dat ze uit het graf zullen komen. Christus is de eersteling dergene die ontslapen is. En al de zijnen zullen hem volgen. Hij is in het graf voorgegaan. Je ziet het al, jongens en meisjes, bij de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Toen de Heer Jezus aan het kruis opper uitriep, Het is volbracht. Toen zijn de steenrotsen gescheurd. En toen zijn de doden, toen zijn sommige doden, sommige kinderen van God, die zijn levend geworden. En die zijn in hun graf gebleven tot de paasmorgen. En bij de paasmorgen, dat lopen ze in Jeruzalem. De vrucht van de opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat waren er toen, ik weet niet hoeveel er geweest zijn, maar dat zal straks de gehele kerk des Heren zijn. Als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus ja, kinderen des Heren, wat zijn we vaak bevreesd voor de dood, voor het graf. Het is ook niet niks wat er in het graf gebeurt als je erover nadenkt. Job had erover nagedacht. Hij zegt dat zijn lichaam daardoor knaagd zal worden. Er blijft niks van over. Maar, zegt Job, daar blijft het niet bij. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. O, Job verlangde naar die morgen der opstanding, met dat nieuwe lichaam. Hier blijft het allemaal maar tollen. Wij kunnen God niet dienen zoals we zouden willen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Je valt in slaap met de discipelen. En daarom wat nodig is, dat is die vernieuwing ten jongste dagen. Dat zal een zalige opstanding zijn. Dat zal een heerlijk lichaam zijn. Zonder gebreken, zonder moeite, zonder zorgen. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses, zegt onze belijdenis. En ja, is dat nou voor mij tot nut, die opstanding van Christus? Deel ik daar nou ook in? Want niet voor alle mensen zal de opstanding van Christus een zalige opstanding zijn. Er zullen mensen zijn die helemaal niet willen opstaan. Ze zullen de dood zoeken, maar die is er niet. Want hun lichaam is onsterfelijk geworden. Ze zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar het zal niet gebeuren. Die opstanding zal voor hen een verschrikkelijke opstanding zijn. Want ze delen niet in het werk van Christus. Ze kennen de kracht van Christus' opstanding niet. En zo belangrijk is het wel om daarmee bezig te zijn. Vanmiddag gaat de preek erover. Om veel jongens en meisjes de Heere Jezus te zoeken. Want buiten hem heb je dit niet. Echt niet. Ook niet straks. En daarom heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Maar zoek de Heere en leef. Er is zoveel aan verbonden. Er is zoveel in hem te verkrijgen. Deze Jezus mag nog gepreekt worden en hij is nog bezig om deelachtig te maken. En dat doet hij door zijn woord en geest. Nou, het woord dat mag ik jullie preken. En er zijn predikanten die maken van woord en geest een automaat. Die zeggen woord en geest is één, dat is niet waar. Alleen Lydia werd bekeerd onder de preek van Paulus. We moeten bidden om de Heilige Geest. Maar die is er nog. En die werkt nog. Laat daar ons hart naar uit mogen gaan, opdat het woord kracht mag doen in onze harten. U zegt, ja, u zet me er altijd net weer buiten. Ja, dat moet ook. Kijk, het gaat wel over een opstanding. Het gaat niet over een ziekte. Gisteren dominee Ude vertelde over Sierra Leone, dat mensen daar vaak denken dat, ja, een mens is ziek geworden. Dat wil daar zo in, dat is een boodschap die daar ook gebracht wordt. Maar hij zei duidelijk, nee, we zijn dood in zonde en misdaden. En doden hebben niks aan de opdracht, je moet goed je best doen. Maar die hebben wel iets aan de opdracht van de levende Jezus, die dode zondaren levend maakt. En volk des Heren, leven uit hem. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat, Martha? Amen. Gaat nu in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.